Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil je alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is weer opnieuw een voorrecht dat we deze morgen mogen samenkomen in de naam van de Heer Jezus. En Hij verlangt nog meer dan wij, dat wij Hem mogen ontmoeten. Ik heb de afgelopen maanden dat ik hier mocht spreken, hebben we het over de 5 brandoffers gehad. En de laatste keer heb ik met jullie gesproken over Leviticus 8, over het inwijdingsoffer van Aaron en zijn zonen. Dat zij werden geïnstalleerd om als priester God te mogen gaan dienen. En die ceremonie die duurde 7 dagen, hebben we toen gelezen in Leviticus 8. En 7 dagen lang moesten daar offers gebracht worden. En ik heb ook gezegd dat je 3 dingen zag, eigenlijk 3 hoofddingen, waar de priesters aan moesten voldoen, of die zij moesten doen. En dat was ten eerste wassing. De tweede was dat zij nieuwe kleding moesten aantrekken. En de derde was dat zij gezalfd moesten worden met olie. En die 3 hebben we mooie lijnen mogen doortrekken naar het Nieuwe Testament. Dat we ons leven moeten ons bekeren. Dat is wat Gods woord van ons vraagt. We moeten gedoopt worden. Ons oude leven begraven, de wassing. En wat ook staat voor het woord van God, hè, dat we gereinigd worden door het woord van God. Maar ook de doop. Die nieuwe kleren aantrekken, nieuwe kleding. En de derde was de zalving. De olie. Een beeld van de Heilige Geest. En heel die ceremonie, maar al die offers die werden gebracht, die waren nodig om uiteindelijk God te mogen dienen. Daar gaat het ook in ons leven om, dat wij niet iets voor onszelf willen doen, maar het gaat erom dat wij God in de eerste plaats dienen. En vanuit die positie mogen we ook elkaar dienen. En ik hoop ook dat het ons verlangen is, dat wij recht tegenover God mogen staan, om Hem te mogen dienen en elkaar en onze medemensen te mogen dienen. Dat is Gods verlangen. En deze morgen wil ik met jullie verder gaan. Dat is Leviticus hoofdstuk 9, wil ik met jullie gaan lezen. Dus dat na die 7-daagse ceremonie in hoofdstuk 8... staat hierboven bij mij in Leviticus 9, Aaron dient als priester. Dus hier gaat hij eigenlijk na die ceremonie van 7 dagen voor het eerst dienen in de tabernakel. God dienen. Leviticus hoofdstuk 9 wil ik met jullie helemaal lezen, vers 1 tot en met 24. Het gebeurde op de 8e dag dat Mozes Aaron en zijn zonen bij zich riep met de oudste van Israël. Hij zeide tegen Aaron: neem voor jezelf een kalf, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer, beide zonder enig gebrek, en bied ze aan voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet je tot de Israëlieten spreken: neem een geitenbok als zondoffer en een kalf en een lam, elk van een jaar oud en zonder enig gebrek als brandoffer. Verder een rund en een ram als dankoffer om voor het aangezicht van de Heere te offeren. En een graanoffer met olie gemengd, want vandaag zal de Heere aan u verschijnen. Toen namen zij wat Mozes geboden had en brachten het tot voor de tent van ontmoeting, en heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei: dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Doe het, dan zal de heerlijkheid van de Heere aan u verschijnen. Toen zei Mozes tegen Aaron: kom naar voren, naar het altaar, en bereid je zondoffer en je brandoffer, en doe verzoening voor jou en voor het volk. Bereid dan de offergave van het volk, en doe verzoening voor hen zoals de Heere geboden heeft. Toen kwam Aaron naar voren, naar het altaar, en slachtte het kalf dat voor hem als zondoffer bestemd was. Vervolgens brachten de zonen van Aaron het bloed bij hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed en streek het op de horens van het altaar. Daarna goot hij het bloed uit aan de horens van het altaar, het vet, de nieren en de kwab aan de lever van het zondoffer liet hij een rook opgaan op het altaar, zoals de Heere Mozes geboden had. Maar het vlees en de huid verbrandde hij buiten het kamp met vuur. Daarna slachtte hij het brandoffer, en de zonen van Aaron reikten hem het bloed aan. En hij sprenkelde het rond rondom op het altaar. Ook reikte zij hem het brandoffer aan, in stukken gedeeld, met de kop, en hij liet het in rook opgaan op het altaar. Hij waste de ingewanden en de poten en liet ze in rook opgaan op het brandoffer op het altaar. Daarna liet hij de offergave van het volk brengen. En hij nam de bok die als zondoffer voor het volk bestemd was. Hij slachtte hem en bereidde hem als zondoffer, zoals het eerste zondoffer. Verder liet hij het brandoffer brengen en bereidde dat volgens de bepaling. Hij liet ook het graanoffer brengen, nam er een handvol van en liet het in rook opgaan op het altaar, naast het brandoffer in de morgen. Daarna slachtte hij het rund en de ram die als dankoffer voor het volk bestemd waren, en de zonen van Aaron reikten hem het bloed aan, dat hij rondom op het altaar sprenkelde. Met de vetdelen van het rund en de ram, de staart en wat de ingewanden bedekt, de nieren en de kwab aan de lever. Zij legden de vetdelen op de borst, op de borststukken, en hij liet de vetdelen in rook opgaan op het altaar. Maar de borststukken en het rechterachterboot bewoog Aaron als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere, zoals Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Tot zover. Ze waren 7 dagen lang in de tabernakel geweest, Aaron samen met zijn zonen. En zij moesten daar 7 dagen lang blijven. Dat hebben we kunnen lezen in het vorige hoofdstuk. Dus moet je voorstellen, ze waren 7 dagen lang in de gemeenschap van God. Want God woonde daar in het heilige der heiligen. En hier lezen we dan dat daar de 8e dag aanbrak. Dus na 7 dagen gediend hebben, of die ceremonie meegemaakt hebben, ingewijd te worden, geïnstalleerd te worden, om uiteindelijk God te dienen, komt, breekt dan hier de 8e dag aan. Leviticus 9 vers 1. Het gebeurde op de 8e dag dat Mozes en Aaron en zijn zonen bij zich riep met de oudste van Israël. De 8e dag is in de Bijbel heel duidelijk, zie je dat, telkens weer, daar wordt mee bedoeld, een nieuw begin. Er is er een week voorbij en daarom is de 8e dag... een beeld van de nieuwe week, de eerste dag van de nieuwe week, een nieuw begin. Dus hier breekt een nieuw begin aan voor Aaron en zijn zonen. Want ze waren geïnstalleerd, maar nu gingen ze werkelijk God dienen in de tabernakel. Er brak een nieuwe dag aan. En die 8e dag lezen we ook in Genesis 17, dat God een verbond sluit met zijn kind Abraham en met zijn nageslacht. En wat moet er gebeuren? Alle jongetjes moeten op de 8e dag besneden worden. Daar moest ik aan denken, de 8e dag, de besnijdenis. De 8e dag is ook de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. De eerste dag van de nieuwe week. Dat is de opstandingsdag, de zondag dat Jezus opstond uit de dood. En de besnijdenis en de opstanding van de Heer Jezus, die vinden we samen in Colossenzen 2. En daar wil ik even met jullie naar gaan kijken. In het Nieuwe Testament, Colossenzen 2. In Colossenzen 2 in het Nieuwe Testament, daar spreekt Paulus in Colossenzen 2, laten we lezen vanaf vers 10. Of laten we vers 9 erbij pakken, nog even. Colossenzen 2 vers 9, want in hem, in de Heer Jezus, woont heel de volheid van God, van de Godheid lichamelijk. Vers 10, en u bent volmaakt geworden in hem, altijd in de Zoon. Daarom zegt Jezus ook dat we in hem moeten blijven. Het is alles in hem alleen. Niet iets in onszelf. Dat hebben we teruggezien in alle offers. Het lag buiten hunzelf in het offer. En hier in het nieuw verbond is Jezus ons volmaakte offerlam. U bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Vers 11. In hem bent u ook besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Vers 12, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. We lezen hier over de besnijdenis, alleen niet meer zoals vroeger in de tijd van Israël. Wat nog steeds trouwens is vandaag de dag, dat jongetje op de achtste dag besneden worden. Want hier spreekt Paulus over een besnijdenis die zonder handen plaatsvindt. Maar hij haalt wel het beeld van de besnijdenis aan. De jongetjes, alle jongetjes in Israël moesten op de achtste dag besneden worden. Dat is het beeld van het onreine gedeelte van hun vooruit, van hun geslachtsdeel, moest weggesneden worden. En wat deden de Joden? Ze deden ook dat die vooruit begraven. En hier zegt Paulus, nu hebben jullie geen uiterlijke besnijdenis meer nodig, dat wij als jongens nog steeds besneden zouden moeten worden. Nee, dat is aan Abraham en zijn nageslacht gegeven. Dat gebeurt nog steeds bij Joden, dat zij besneden worden. Maar Paulus spreekt hier tot de gelovigen, Jood en Heiden. Waar spreekt hij vers 11? Hij zegt, in Christus bent u ook besneden. Er kwamen daar dwaalleraren binnen die zeiden dat ze onder de wet werden gebracht, dat ze weer opnieuw besneden zouden moeten gaan worden. Letterlijk. En dan gaat Paulus ze uitleggen aan de gemeente van de Colossense, nee, jullie hoeven niet besneden te worden. Jullie hoeven jullie vooruit niet te laten besnijden, want jullie zijn besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Wat dus wel bij de vooruit gebeurde, dat moest met een hand en met een mes gedaan worden. Maar hier gaat het over besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde. Van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Dus wat bedoelt Paulus? Dat is een heel mooi beeld. De vooruit, dat is een onrein deel wat weggesneden moest worden. Wat heeft Christus voor ons aan het kruis gedaan? Hij heeft onze onreinheid, onze zonde op zich genomen. En door dat volbrachte werk aan het kruis, wat vanmorgen naar voren kwam, dat we het kruis moeten prediken, want het is uiteindelijk tot redding voor ieder die daarin gelooft. Daarin wordt de heerlijkheid van God zichtbaar. Christus heeft onze onreinheid gedragen aan het ruwhouten kruis. En in ieder die het kruis omarmt, die gelooft, die zich bekeert, die zich omdraait, Jezus aanneemt als zijn redder, dat leert de schrift heel duidelijk. Tegen die zegt Paulus hier, jullie zijn besneden. Maar niet meer met de hand die daar wel gebeurde, bij Abraham en zijn nageslacht. Maar jullie zijn besneden met een innerlijke besnijdenis. Een nieuw begin. Toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, was dat voor mij een nieuw begin. Het beeld van de achtste dag in Leviticus, hoofdstuk 9. Een nieuw begin, nu een nieuw leven met Christus. En sowieso is het bijzonder, de achtste dag, hebben ook de doktoren later moeten erkennen, dat de achtste dag het bloedstollingsproces in ons lichaam 2 keer zo hoog is. Hoe wonderlijk is dat? God wist het al, van eeuwigheid. En dat duurde de doktoren vandaag de dag moeten erkennen dat de achtste dag bij een kind het bloedstolling 2 keer zo snel gaat als op een andere dag. Hoe wonderlijk is Gods woord? Maar wij hoeven dus niet meer een uiterlijk besnijdenis te hebben, maar een innerlijke besnijdenis. En de vraag is, kennen wij dat in ons leven? Kennen wij die innerlijke besnijdenis? Dat het onreine deel is weggesneden door Christus die dat heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Jezus is de oplossing voor deze wereld die verloren ligt in schuld. Christus heeft het volbracht aan het kruis. En alleen hebben we gelezen ook in vers 12. Daar hebben we gelezen over de opstanding, dat God Jezus hem uit de dood heeft opgewekt. Dat is ook de achtste dag. Een nieuw begin toen Jezus opstond uit de dood, die de dood heeft overwonnen. Maar wat staat daartussen? Wat staat ertussen? Vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop. En ik wil het weer benadrukken. Gods woord roept ons op dat wij Christus, dat wij een besnijdenis innerlijk, wat innerlijk plaatsgevonden heeft. Daar is het onreine deel weggenomen. Maar dat ik nu ook naar de buitenwereld toe dat oude kleed van de zonde, het lichaam van de zonde, afleg in de doop. En opstaat met Christus in een nieuw leven. Dit is naar de verordening van de Heer Jezus en van al zijn apostelen hebben dat gepredikt. Dus de vraag is ook vandaag voor ons. Zijn wij begraven in de doop? In zijn dood. Dat is waar Paulus over spreekt. U bent met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Dat je opstaat. Hoe kan je iets begraven wat niet dood is? Als ik niet besneden ben van hart, heb ik ook niks te begraven. Want dat onreine deel, dat ga ik symbolisch naar buiten toe. Is de doop. Is een uiting naar de hemelse gewesten. Volgens de verordening van Christus. Volgens de verordening van de apostelen. Volgens de wetten van het koninkrijk. Daar moeten we goed over nadenken. Dat wij ons oude leven begraven tot getuigenis van de wereld om ons heen. Voor de mensen, maar ook voor de hemelse gewesten. Dat ik erken, nadat ik besneden ben van hart, dat ik ook dat onreine deel begraaf. En dan ook mag opstaan in een nieuw leven. Een nieuw begin. En dat is ook nodig. We hebben het ook al in het vorige hoofdstuk gezien. Weer ook die beelden, die lijn die daar liggen. Van bekering, van doop, van een nieuw kleed aan hebben en van zalving de Heilige Geest ontvangen. Wat gebeurde er in die tijd? Was het normaal dat dat gebeurde? Handelingen 2 lees je dat ook. Bekeert u, geloof het evangelie, laat u dopen. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Precies in de volgorde zoals in Leviticus ook staat. Leviticus 8. Wassing, kleding en zalving. De olie. Om God te kunnen dienen. Dus wij kunnen niet zelf een eigen weg verzinnen hoe wij God zouden willen dienen. Maar het gaat erom wat zegt de schrift. Door geloof in Christus, die voor mij stierf aan het kruis. Die mijn onreine deel heeft gedragen aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Daar is waar Paulus hier over spreekt. Is dan de doop in plaats van de besnijdenis? Nee. Die besnijdenis, die letterlijke besnijdenis gebeurt nog steeds bij de Joden. En als er een Jood vandaag de dag tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan wordt hij ook gedoopt. Terwijl hij al besneden was. Dus als de doop in plaats van de besnijdenis zou zijn, dan zou die niet gedoopt hoeven te worden. Maar vandaag als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus, als hij opnieuw geboren wordt, dan laat hij zich begraven in Christus dood en opstanding. En als hij daarna nog kinderen krijgt, die worden gewoon weer besneden, omdat het aan Abraham en zijn vleeselijk nageslacht was gezegd dat de kindjes, de jongetjes besneden moesten worden. Dus die besnijdenis met handen gebeurt nog steeds bij de Joden. Maar is voor ons niet nodig. Wij hebben een geestelijke besnijdenis nodig. In ons hart. En ook omdat we dan uiting daaraan geven door de begrafenis. En dan is het geweldig dat Paulus het hier ook zegt. Door het geloof van de werking van God. Dat is altijd door het woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Wat zijn werk doet. Ook in onze harten. Die hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is goed om ook elke keer weer te beseffen. Christus is uit de dood opgewekt. En daaruit mag ik ook vandaag leven. De wereld wordt steeds donkerder. Maar wij hebben een boodschap voor elkaar en voor de wereld dat Jezus leeft. Die we nodig hebben. Die van ons houdt, want hij gaf zijn zoon aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Laten we terugkeren naar Leviticus, hoofdstuk 9. Achtste dag, een nieuw begin. Zegt hij vers 2. Hij zei tegen Aaron, neem voor jezelf een kalf, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Beide zonder enige gebrek. Dat wijst ook heel duidelijk ook weer naar de Heer Jezus. Die had geen gebrek. Hij was volmaakt. Het volmaakte offerlam. En hier lezen we vers 2, neem voor jezelf een zondoffer en een brandoffer. Moet je je voorstellen dat Aaron en zijn zonen, die waren 7 dagen lang in de tabernakel geweest, in de tegenwoordigheid van God. 7 dagen lang, dan kun je lezen in Exodus 29 vers 36, dan kun je lezen dat er elke dag die zondoffers werden gebracht. In die 7 dagen gebeurde dat ritueel elke dag. Ze waren 7 dagen lang in de tegenwoordigheid van God. 7 dagen lang duurde dat inwijdingsritueel. En dat ze zich toewijden, want ze moesten hun handen opheffen, hebben we de vorige keer gelezen. En wat gebeurde er? Daar werd het vet, de koek, alles werd in hun handen gelegd. Zij moesten zich toewijden om te ontvangen, om het vervolgens weer terug te geven aan de Heere. En toch zegt Mozes, hier na de achtste dag, dat toch Aaron weer een zondoffer moest brengen. Dat is een heel duidelijk beeld. Dat ook Aaron, ook als leider, medeleider met Mozes, dat hij niet zonder bloed kon. 7 dagen in de tegenwoordigheid van God. En dan moeten wij ook, dat is gewoon eerlijk, open, eerlijk erkennen. Er is geen dag dat wij zonder het bloed van de Heer Jezus kunnen. Daar moest elke dag een offer gebracht worden. Het was 7 dagen lang was daar een zondoffer gebracht. En de 8e dag moest het weer. We moeten erkennen, geen dag kan ik zonder het bloed van Jezus. Nu hoeven we niet elke dag meer te offeren, want er is 1 offer gebracht aan het ruwhouten kruis van Golgotha. En door het geloof in dat bloed mag ik schuilen achter zijn bloed. Er is kracht in het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat moest hij na 7 dagen ook die brandoffers hebben gebracht? Die staat symbool voor toewijding, hebben we het allemaal over gehad. Dat kan ik allemaal niet meer gaan herhalen. Maar wat ik prachtig vind, de 8e dag, er was nog meer toewijding. Er was nog meer om aan God te geven, ook in ons leven. Als de 8e dag is aangebroken, we hebben Christus leren kennen. En we kennen misschien een aantal jaren de Heer. Dan roept de Heer ons op om elke dag ons toe te wijden aan Hem. Hij vraagt jou om mijn toewijding. Ken je dat gevoel, dan zit je een beetje onderin en denk je, ja, hè, dan heb je het, dan voelt het misschien niet zo lekker, maar elkaar op te roepen, heb je de Heer vandaag al gedankt? Heb je de Heer al geloofd en geprezen om wie Hij is? Dat is ook toewijding. Dan ga je je ziel oproepen om God te loven. God te prijzen, om wie Hij is, voor wat Hij heeft gedaan. Met als doel dat Hij ook jouw nieuwe brandstof als het ware geeft. Gods geest komt daarin mee. Dus blijf niet zitten als je misschien vanmorgen onderin bent geraakt. Maar zie op het lam van God dat de zonde de wereld wegnam. Wijd je opnieuw dan toe. En als je zonde te beleiden hebt, dat zondoffer, ruim het dan op. Want je kunt van vandaag, nooit kunnen wij zonder het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat opvalt in vers 3 en 4, dan moet Aaron, nadat hij voor zichzelf ook die offer had gebracht van het zondoffer en van het brandoffer, dan gaat het daar ook over andere offers die hij moet brengen, ook voor het volk. En dan lezen we heel opmerkelijk, ik ga het niet nog een keer lezen, want we hebben het gelezen. Dan lezen we eigenlijk dat hij 4 offers noemt. Dan lees je dat kleine stukje vanaf vers 2 tot en met 4. Dan lees je over 4 offers en we hebben hier geleerd dat er 5 hoofdoffers zijn. Dat is het brandoffer, het spijsoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer. Aaron moet hier van de 5 4 offers brengen. Geen schuldoffer. En een schuldoffer stond voor bewuste zonde. En een zondoffer stond voor, in Leviticus 4, voor onbewuste zonde. Dat vind ik prachtig als hij 7 dagen lang zijn in de tegenwoordigheid van God geweest. Hij hoeft geen schuldoffer te brengen. Geen bewuste zonde gedaan. Maar er is altijd nog het bloed nodig voor onbewuste zonde die we niet eens weten. Dus het kan zijn aan het eind van ons, ook inderdaad praktisch te maken naar vandaag de dag, naar ons leven. Dat we aan het eind van de dag niet weten of we gezondigd hebben. Daarmee zeggen we niet dat we geen zonde hebben gedaan. Maar geen bewuste zonde. Gods woord roept ons op als wij gezondigd hebben en we worden overtuigd van bewuste zonde, dan belijden wij die. Maar als er geen bewuste zonden zijn, dan dank ik de Heer Jezus voor zijn bloed. Die ook voor al mijn onschuldige zonden die ik niet weet. Voor zonden die ik niet weet, moet ik zeggen, heeft hij betaald, ook aan het kruis van Golgotha. Hier lezen we heel duidelijk, er werd geen schuldoffer gebracht. En wat is dan het einddoel van heel die ceremonie van 7 dagen in de tabernakel en nou de 8e dag? Weer offers brengen. Dat lezen we aan het eind van vers 4. Want vandaag zal de Heere aan u verschijnen. Alles wat Gods woord van jou en mij vraagt. Wat is het einddoel? Is Gods heerlijkheid. God verlangt als ik vertrouw op zijn verlossend bloed en gehoorzaam. Die 2 dingen gaan altijd samen op. Het verlossende bloed van Christus. Hij heeft volkomen alles gedaan aan het Ruwoude kruis. Maar hij roept ons ook op om gehoorzaam te worden aan het woord van God. Te doen wat hij zegt in zijn woord. En met als einddoel, niet om het ons moeilijk te maken, maar dat hij verlangt zijn heerlijkheid in ons te tonen. In ons persoonlijk, maar vooral ook te midden van de gemeente. Wij zijn nog Jood, nog heiden. Een nieuwe eenheid heeft God gemaakt. Alle grenzen zijn als het ware doorbroken tussen Jood en heiden. Tussen rijk en arm. Er is geen verschil meer in Christus. Hij heeft in Christus een nieuwe mens geschept. Christus is het hoofd. Wij met elkaar, zijn kinderen, zijn dat nieuwe lichaam. En waarin hij verlangt zijn heerlijkheid in ons midden te tonen. Dus ook vandaag komt het ook naar voren in ons leven. Vertrouwen wij op het verzoenend bloed van de Heer Jezus? En zijn wij hem gehoorzaam aan zijn woord? Dat doet hij niet om het ons moeilijk te maken, maar hij verlangt dat hij om zijn heerlijkheid aan u en mij te tonen. Hij verlangt om zichzelf te openbaren aan u en mijn hart. Dat we hem mogen leren kennen meer en meer. Leviticus 9 vers 5. Toen namen zij wat Mozes geboden had en brachten het tot voor de tent van ontmoeting. En heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van de Heer. Heel de gemeenschap. Ja, dus niet een enkeling, maar heel de gemeenschap kwam naar voren. En wat zegt Mozes dan? Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Doe het. Wie mijn woorden hoort en doet. Die zal ik laten zien, zegt Jezus. Ik meen in Lucas 6. Op wie hij zijn huis gebouwd heeft. Op de rots of op het zand. Wie mijn woorden hoort en doet. Heel veel mensen horen het woord, maar doen het niet. En komen in de storm terecht en gaan roepen, want ze ervaren dat alles onder hun voeten vandaan wordt geslagen. Maar wie mijn woorden hoort en doet. Aan die gaat God laten zien zijn heerlijkheid. Zijn grootheid, zijn kracht, zijn majesteit, is zijn verlangen. Dat wij hem ontmoeten op grond van het bloed van de Heer Jezus. Christus heeft alles al voldaan. Wij hoeven daar niets meer aan toe te voegen. Christus heeft het voor ons volbracht. En hij roept ons om in dat bloed van Christus te geloven. Niet in onszelf te kijken, maar op Jezus te blijven zien. De Heer Jezus heeft voor ons alles volbracht. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft, zegt Mozes. Doe het, dan zal de heerlijkheid van de Heer aan u verschijnen. Zie je dat dus als wij het woord gaan doen, wat is Gods einddoel? Dat is heerlijkheid in ons leven. Dat is geen saai leven, dat is heerlijkheid. Om bruikbaar te worden, dat hij in ons midden wil zijn. Dat hij ons wilt helpen, als we misschien verdrietig zijn, dat we getroost worden. Als we wijsheid tekortkomen, dat we wijsheid ontvangen. Dat hij zelf in het midden van ons is. En ons alles geeft wat wij nodig hebben. Hier al in het Oude Testament lezen we, door het woord te doen, wil God maar één ding, dat is zijn heerlijkheid tonen, maar hij kan niet buiten zijn wetten om. In het koninkrijk van God zijn wetten gegeven. En de Heer heeft alles voor ons volbracht. Het verzoenend bloed van Jezus. Maar als we daaraan gaan gehoorzamen, gaan wij ook zijn heerlijkheid zien. Johannes 11 vers 40 zegt dat ook. Dan zegt ook Jezus, indien u gelooft, u zult de heerlijkheid zien. Nou, hoe is het in ons vanmorgen? Wij willen vaak eerst heerlijkheid zien en dan willen we geloven, of niet? Kennen jullie die strijd nooit, of worsteling? Maar Gods woord zegt, Jezus zegt, Johannes 11 vers 40, indien u gelooft, u zult de heerlijkheid zien. En dat gaat altijd samen op als wij... Als iemand gelooft, die werkelijk gelooft, die gaat er ook naar handelen. Iemand die gelooft, die bekeert zich. En iemand die zich bekeert, die gelooft echt. Zo eenvoudig is het, want ook Petrus zegt het later. In Handelingen 5 vers 32. Aan wie geeft God zijn Heilige Geest? aan degene die zijn wil doen. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, ja, hij geeft de Heilige Geest aan zijn kinderen. Nee, aan wie geeft God de Heilige Geest, zegt Petrus? Aan degene die zijn wil doen. En nu voor ons persoonlijk de vraag. Dat geldt voor allemaal, ook voor jong en oud. Zijn wij gehoorzaam aan het woord van God? Doen wij wat er van ons gevraagd wordt? En als je het niet ziet en niet begrijpt, of er komt strijd op jou af, dat is niet verwonderlijk. Want als we Jezus volgen, wie mij volgt, die zal strijd hebben. Maar te midden van die strijd gaat hij laten zien wie hij is. Hij wil zijn heerlijkheid in jou mee openbaren. Hij wil ons helpen door de worstelingen heen van ons leven. Want daar gaan we allemaal doorheen. Zijn wij bereid om met elkaar de hand aan de ploeg te slaan? Niet terug uit te zien, maar vooruit te zien. En Heer te danken dat Hij verlangt om zichzelf aan ons te openbaren. En dat kan op grond van het offer, ook bij Aaron, ook bij het volk, dat zullen we straks aan het eind nog zien, van de offers die werden gebracht. En dat zij deden eenvoudig wat God van hen vroeg. Ik heb ook momenten gehad in mijn leven. Ik zeg, Heere, mijn hele gevoel gaat er tegenin. Sorry, niet enthousiast. Mijn hele gevoel gaat er tegenin. Maar, dit is uw woord. Al kom ik om, dan kom ik om. Dit is uw woord. En u wil ik volgen. En God bewijst het keer op keer. Als wij doen wat hij van ons vraagt. Dat hij zijn heerlijkheid openbaart. Dat wij zijn tegenwoordigheid mogen zijn. Verlangen we niet allemaal, maar dat je geliefd bent. Kijk naar het kruis. We zijn geliefd, in de geliefde, in Christus. Maar dan moet ik terugkeren steeds daar, als ik misschien mijn vrede heb laten roven. Door ongeloof, er zijn veel vijanden van ongeloof. Dan roept Jezus je vandaag op, indien u gelooft. Is het dan zo eenvoudig, moet ik dan weer eerst voor alles? Nee, je moet je omkeren, je moet naar de Heer Jezus. Je moet je omkeren naar Jezus. En als je gefaald hebt, beleid ik dat. Aaron kon ook niet zonder het zondoffer, zonder het bloed. En was allemaal nog maar een schaduw ten opzichte van waar wij in leven, het nieuwe verbond. Christus heeft volkomen voldaan. En hij roept ons op als het ware. Hij daagt ons uit met eerbied gesproken. Doe wat ik zeg. Want ik wil mezelf aan jou openbaren. Dat is Gods verlangen. En het is mijn verlangen, omdat het Gods verlangen is. Dat wij hoofd voor hoofd, jong en oud, wie je ook bent, hoe moeilijk het ook is voor je. Maar dat wij gehoorzaam worden aan het woord van God. En het kan voor de ene dit zijn en voor de ander dat zijn. Maar te luisteren, als we gezondigd hebben, als we gefaald hebben, is daar ook dat wij onze zonden moeten belijden. Dat is ook Gods woord doen. Dat we onze zonden belijden. En dat we de Heer Jezus danken voor zijn verzoenend bloed. Toen zei Mozes in vers 7 tegen Aaron, kom naar voren, naar het altaar. En bereid je zondoffer en je brandoffer. En doe verzoening voor jou en voor het volk. Bereid dan de offergave van het volk en doe verzoening voor hen, zoals de Heer geboden heeft. Eerst moest Aaron in het bijzijn van het volk eerst zijn eigen zondoffer brengen. Als ik tot zegen wil zijn voor een ander, dan gaat het er eerst om dat ik mijn zonde heb rechtgezet naar de Heer. Dus het gaat eerst om persoonlijk jou en mijn leven. Als wij onze zonden niet hebben rechtgezet tot de Heere God, kunnen wij ook geen voorbidden zijn of tot zegen zijn voor het volk, voor onze medemens. Dit is naar het woord van God. Aaron moest in het openbaar, moest hij een zondoffer brengen. Ook eerlijk te erkennen. Ik hoop dat wij ook dat allemaal eerlijk erkennen. Dat we niet denken of dat wij meer zijn dan een ander, dat wij een soort robots zijn of zo. Maar dat wij ook uit genade leven. Alles wat ik mag doen, ik ben door genade wie ik ben. En ik maak ook fouten. En ik zondig ook nog wel eens. En als God me daarvan overtuigt, dan moet ik dat belijden, moet ik dat rechtzetten. Ik kan net zo goed niet als jullie, net zo goed als jullie, niet zonder dat bloed van de Heer Jezus. Maar ik vind het wel heel mooi. Als wij het openbaar gezondigd hebben, moeten we ook het in het openbaar rechtzetten. Dat moest Aaron ook. Hij moest eerst voor zichzelf een zondoffer brengen. En ik geloof heel praktisch, het is ook gewoon voor ons helder. Als wij een ander willen helpen, en je zit zelf vast aan die zonde, je gaat een ander overtuigen dat hij nog zondigt. Wat doet dat voor kracht? Niks. We moeten eerst zelf onze zonde hebben rechtgezet. Dan kan de Heer ons gebruiken om anderen te helpen. Geen volmaaktheid, want We worden in die zin nog niet volmaakt, want Aaron moest ook elke keer weer een zondoffer brengen. Elke dag hebben wij nodig het bloed van de Heer Jezus, want wij zijn straks daar pas ten volle. Ja, in Christus ben ik nu volmaakt geworden. Maar dat betekent nog niet dat ik niet meer kan zondigen op deze aarde. Daar worden we straks ten volle van verlost als we daar mogen zijn bij Hem. En Hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Daarna gaat hij de offergave, moest hij brengen van het volk. Hij moest voor hen verzoening voor hen doen. Zo'n mooi woord, verzoening voor hen doen. Paulus spreekt daar ook over in 2 Korinther 5. Dat wij de bediening van de verzoening hebben ontvangen. Om anderen te leiden tot Jezus. Maar dan gaat het er wel om. Dat ik zelf ook eerst recht sta tegenover de Heer. En hij bracht die twee offers. Hè? Een zondoffer en het brandoffer. En vandaag de dag zie je altijd twee uitersten. Er zijn mensen die zijn altijd bezig alleen met hun zonde. Hè, ik ben een zondaar, het wordt nooit iets. Misschien ken je het wel. Of herken je het in je gedachten? Ik ben een zondaar, ik kan het niet, het wordt nooit iets. En het blijft altijd maar een hoopje ellende. Het zondoffer. En anderen zeggen, nee hoor, ik ben bevrijd. En leven voor de Heer. Maar vergeten dat ze niet zijn zonder Jezus. Dan kunnen we in hoogmoed vervallen. Maar die twee kanten waar Paulus zo duidelijk over spreekt. In Romeinen 7 vers 18a. Daar spreekt Paulus, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Durven wij vandaag te zeggen, en menen we dat ook, te erkennen, dat er in ons vlees niets goeds woont. Paulus wist dat er in hem, in zichzelf, niets goeds woonde. Aaron moest een zondoffer brengen. Omdat er in zichzelf niets goeds woonde. Daarom stierf dat offerlam voor hem. Of welk die er ook werd gebruikt. Ook ligt het voor ons buiten onszelf in Christus. Hij heeft voor mij de zonde betaald. En in een geestelijk gezond leven is het voor ons van belang om deze twee dingen helder te hebben. Dat er in mijn vlees geen goed woont. Maar daar moet ik niet in blijven hangen, zegt Paulus in Romeinen 7. Dan zegt hij aan het eind, wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods? Ik dank Jezus Christus. En dan zegt hij in 2 Korinther 5 vers 17. Dat zou je kunnen zeggen het brandoffer. Daarom als iemand in Christus is, die zich vereenzelvigt met hem, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles. Zie, alles is nieuw geworden. In ons geloofsleven, als wij gezond geloofsleven willen hebben, dan vraagt het altijd twee dingen. Dat je beseft, in jouw vlees woont geen goed. De oude Jacob is gekruisigd. Maar de zonde als macht woont nog in mij. Daar woont geen goed in, zegt Paulus. Maar tegelijkertijd, in Christus, in Hem, Hij heeft voor ons de zonde betaald aan het kruis. Hij heeft voor ons gerechtigheid bewerkt, wat jij en ik niet konden. En nu als ik mij identificeer met Christus, word ik als rechtvaardig aangezien door mijn hemelse Vader. Iets op grond van in mijzelf, dan is dat zo bevrijdend. Op grond van in de Zoon, in het Lam van God. En daarom roept de Heer ons op steeds weer om te leunen op het Lam, zoals in het Oude Testament. Die Israëliet moest leunen op het offerdier. Zich daarmee vereenzelvigde. Hij kreeg mijn zonde en tegelijkertijd het onschuld van het dier ging terug op die offeraar. Zoals ook in ons leven. Ja, als je aangevochten wordt misschien wel. Misschien wel vanmorgen. Dat er in jouw vlees geen goed woont. En dan krijg je mensen die worden misleid. Zit het dan met mij wel goed? Nee. Heer, alles is bij u bekend. In mijn vlees woont geen goed. Maar ik richt mij op u. Heer Jezus. U bent voor mij alles. En ik wil me met u identificeren. En daarom, in Christus, ben ik een nieuwe schepping. Dat is de balans. Niet bezig met jezelf. Niet hoogmoedig, want je beseft wie je bent. Maar die beide dingen die bij elkaar komen. En zo ging Aaron voor zichzelf. En hij deed het ook voor het volk. De offers brengen. Vers 8 tot en met 14 gaat het over hoe hij de offers voor zichzelf bracht. Vers 15 tot 21 gaat het over. Daar ga ik allemaal niet meer over uitweiden. Dan gaat het over de offers die hij bracht voor het volk. En dan komt daar het heerlijke eindslot. Vers 22. Daarom hief Aaron zijn handen op. over het volk. Dus hij had alle offers gebracht. Volgens de wet van God. En Mozes had verwachting. Of Aaron had verwachting. Ja, Mozes ook. Dat geloof ik van gans harte. En dan staat er dan. Daarom hief Aaron zijn handen op. Wat gebeurt er als wij ons volledig identificeren dat hij voor mijn zonde stierf? Dat is 1. Hij heeft mijn zonde gedragen. 2. Dat ik in hem aangenaam ben. Dan krijg ik het verlangen van Gods geest om te zegenen. Toch? Ik hoop dat je dat mag kennen. Dat je verlangt om tot zegenen zijn voor de mensen om jou heen. Als eerste voor hem, maar voor de mensen om jou heen. En wat gebeurt hier dan? Aaron die gaat zijn handen op. Over het volk opheffen. En hij begint ze te zegenen. Nou, ik geloof, wij zijn ook geroepen, zegt Petrus, hè, om te zegenen. 1 Petrus 3 staat geloof vanaf vers 9. Dat wij geroepen zijn om te zegenen. Niet om te veroordelen, maar om te zegenen. Onze medemens te zegenen, om ze te helpen. Maar hier was het wel Mozes die verlangde eigenlijk om zijn volk te zegenen. Hij staat er op een verhoging, want we lezen, toen kwam hij naar beneden. Dus het brandofferaltaar stond op een verhoging. En hij keek als het ware over al die tentdoeken heen, heel het volk wat daar stond. En dat voor de ingang stond. En hij zegende daar het volk. Nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Dus als ik in rechte verhouding sta met God, nadat ik mijn zonde heb beleden en zijn offer heb gedankt voor wie hij is, dan komt daar een borrelend verlangen. Heer, gebruik mij. Ken je dat? Gebruik mij om tot zegen te zijn voor die ander. En dat u in de eerste plaats verheerlijkt wordt. Want het gaat niet om ons, het gaat om de Zoon. Gods Zoon moet verheerlijkt worden in jou en mijn leven. We zijn geschapen om beelddrager te zijn van God. We zijn geroepen om steeds meer gevormd te worden naar het beeld van de Heer Jezus. En daarom is het soms inderdaad door moeites heen van het leven. Zoals de prachtige voorbeeld wat Arjan pas gebruikte. Over die beeldhouwer die aan het hakken was. En de mensen stonden te kijken. En die man die was alles aan het weghakken. Wat kwam eruit? Een lam. Uit dat steen, die lelijke steen, die vierkante brok, kwam een lam tevoorschijn. En toen vroeg die man, hoe doet u dat nou eigenlijk? Dat u uit zo'n lelijk stuk steen een lam tevoorschijn brengt. En toen zei die beeldhouwer heel eenvoudig. Ik haak alles weg wat geen lam is. Zo is het ook in ons leven. Wij gaan door moeite zijn van ons leven. Wij moeten verbroken worden van onszelf. Opdat de geest naar buiten kan stromen. Christus is bij machte om u te mij te helpen. Hij is bezig ons te vormen naar zijn beeld. En daarom moeten we door moeite heen. Hij hakt alles weg wat geen Jezus is. Om heerlijkheid tevoorschijn te brengen. Dat is Christus. En het is soms pijnlijk. Ik weet het ook van mijn eigen leven. Het weghakken doet soms zeer. Maar het doel is heerlijkheid. Moet je eens over nadenken. De pijn, de moeite is van jouw leven. Straks ten volle zal dat in de eeuwigheid duidelijk worden. Maar God verlangt hier op aarde, te midden van de gemeente, zijn heerlijkheid. Gods heerlijkheid. Maar wat gebeurt er? Hij gaat zegenen, maar er gebeurt nog niks. Dus je krijgt een verlangen, je bent gered. En je wil gaan zegenen. Hij zegent het volk. Maar er gebeurt nog helemaal niks. En dan moet je niet vergeten dat het op grond was van Gods woord. Gehoorzaamheid. En dat hij verlangen had om te zegenen. Maar wat moest er nog meer gebeuren? Vers 23. Vervolgens ging, vind ik zo mooi, niet alleen Aaron, maar Mozes met Aaron, de tent van ontmoeting binnen. Daar waar God woonde. In het heilige der heiligen. Ze gingen de tabernakel binnen samen, twee mensen. En toen zij weer uitkwamen, zegende zij het volk. Dus opnieuw gingen zij zegenen. Maar nu, niet alleen op grond van de offers, maar nu ook van de tegenwoordigheid, vanuit de tegenwoordigheid van God. Zij waren de tent binnengegaan, ze hadden de tegenwoordigheid van God gezocht. En nou gaan ze vanuit de tegenwoordigheid, komen ze opnieuw naar buiten. En nou gaan ze het volk opnieuw zegenen. Dat doen zij samen, dus niet meer alleen. Eerst was het Aaron alleen. Nu gaan zij samen naar binnen en samen wordt er gezegend het volk. En wat gebeurt er dan? En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Alles was precies zoals God het voorgeschreven had. Met als einddoel heerlijkheid. Te midden van het hele volk. En wat ik hier zo mooi aan vind, samen, we lezen Matthäus 18, vers 20, dat Jezus zegt, waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Vandaag de dag is, kun je in je uppie, in je eentje, kun je geen gemeente zijn. Altijd in de principes waar Jezus over spreekt, al in de evangelie, over de gemeente, in Matthäus 18, dan, en in Matthäus 16, als ik het goed zeg, spreekt hij beide over de plaatselijke gemeente en over de wereldlijke gemeente. Maar het is altijd een lichaam. En een lichaam bestaat niet uit één pink, maar allerlei verschillende lichaamsdelen. Hier zien we dat Mozes, zowel Aaron, samen gingen zij de tegenwoordigheid binnen. Waar wij samen onze knieën buigen, Jezus zoeken, daar is hij. Betekent het dan dat je, als je in je uppie bent, dat je Gods aangezicht niet kan zoeken? Zeker wel, Paulus was er één van, die was alleen, die was niet eens getrouwd. Hij heeft vele malen de Heer gezocht. Maar hij had gezien dat Gods heerlijkheid in de gemeente komt openbaar. Niet bij een individu. Wij hebben elkaar nodig. Maar nou is wel de vraag, een eerlijk oprechte vraag. Staan wij recht tegenover een heilige God? Hebben we onze zonde opgeruimd? Hebben we ons bekeerd? Hebben we ook naar het woord van God ons oude leven begraven? Want God vraagt eenheid. Hebben we ons oude leven begraven? Want het was door wassing. Het was door kleding. Het was door zalving. Het was door de offers naar de principes van God. Om als einddoel heerlijkheid te krijgen te midden van de gemeente. En ik geloof, als wij naar buiten toe willen, naar de wereld om ons heen, dan moet eerst de heerlijkheid in ons midden neerdalen. In ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente juist. De heerlijkheid van God daalde hier naar beneden. Wat ook in Hebreeën 8 staat. Zo prachtig. Ook al over het volk Israël dadelijk ten volle, maar nu over ons in het nieuwe verbond. Daar staat er, zij alle zullen mij kennen. Van jong en van oud. Wij hebben nodig de heerlijkheid van de Heer in ons midden. Want het vuur moest blijven branden. Maar wat gebeurt er? Vers 24. Gaat God het beantwoorden, die heerlijkheid? Want het vuur ging uit van het aangezicht van de Heer. En verteerde het brandoffer. En de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag. Allemaal, jong en oud. Hele volk van Israël. Die zag dat er vuur uit de hemel kwam. En het brandoffer verteerde. Wat staat symbool voor het kruis. Christus die stierf van het kruis. Zijn oordeel werd onze heerlijkheid. Zijn offer aan het kruis. Dat hij het oordeel heeft gedragen van de Vader. Werd op hem gelegd. Opdat wij heerlijkheid zouden ontvangen. Christus heeft het volbracht. Maar het roept ons wel op voortdurende toewijding. Dat lezen we ook in dit stuk. Ze hadden 7 dagen geofferd aan wijdingsoffers. En weer hier de 8e dag moesten ze weer een brandoffer brengen. Toewijding. Broeders, zusters, er is nooit een moment in ons leven dat we niks meer te hebben te geven aan onze hemelse Vader. Er is altijd wel iets om te danken. We hebben er al van gezongen. Tel uw zegeningen. Doe het. Doe het overeenkomstig Gods woord en de heerlijkheid zal aan je geopenbaard worden. En het is mijn verlangen, dat we als gemeente van Jezus Christus, net als hier, dat God zijn heerlijkheid wil tonen. Daar waar wij precies zoals Mozes en Aaron gedaan hebben, wat God van ons vraagt. Het is niet vrijblijvend dat wij kunnen doen wat we zelf willen. Maar het is dat wij collectief hem in het midden mogen verhogen. En het is voor ons allemaal. En God vraagt het niet om het jou moeilijk te maken. Wat het ook in jouw leven is. God vraagt het omdat hij verlangt om zijn heerlijkheid in jou te tonen. Dat is zo anders, broeders, zusters. En deze mensen werden verbroken. God beantwoordde het. Dan is het niet meer van, kijk onze staan wat wij doen. Nee, wat staat er? Toen heel het volk zag, zij juichten omdat het om hem ging. En wierpen zich met het gezicht ter aarde. Verootmoediging. In aanbidding. Niets meer van de mens bij. Het ging daar om dat vuur wat naar beneden kwam. Zijn heerlijkheid werd zichtbaar, werd beantwoord. Is dat niet wat we verlangen, broeders en zusters? Dat Gods heerlijkheid zich persoonlijk aan jou openbaart. Maar ik geloof in het nieuwe verbond, daaraan die twee die we hier al zien van Mozes en Aaron. Is het de bedoeling dat zijn heerlijkheid in ons midden neerdaalt. En dat kunnen we zien. En daar wil ik als laatste mee afsluiten. Even naar de Paulusbrief, naar Efeze. Efeze hoofdstuk 3. Albert heeft er al iets over gedeeld vanmorgen. Efeze 3. Ik ga het natuurlijk niet helemaal lezen, maar het laatste vers. En even vanuit het hoofd, Paulus in vers 14 lezen dat hij boog zijn knieën op dat God zal geven. De Israëlieten, Aaron, die ging doen en Mozes moest precies doen zoals God het had gezegd. Met verwachting dat God zal geven, gaat beantwoorden. Paulus ging bidden, hoe vaak bidden wij zo? Dat ik verwacht dat God het geeft. Of is het een riedeltje geworden? Dat ken ik ook hoor, hoef je niet voor te schamen, want ik moet weer herkennen, ik heb u nodig, Heer. Uw geest. Dat ik doorstroomd word met Gods geest. Dat ik bewust ben van het bloed van Jezus. En bewust ben dat de geest daar direct in meekomt. Het bloed en de geest gaan altijd samen. Hebben we de vorige keer gezien. En hier zien we dat Paulus gaat bidden. En wat zeg je dan in vers 21? Hem zij de heerlijkheid. Hebben we net gelezen. Een ander woord is glorie. Vind ik eigenlijk nog mooier. Hem zij de glorie, de heerlijkheid in de gemeente. Jezus zijn tegenwoordigheid in de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Ik kan ook zeggen in alle perioden. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Het vuur kwam uit de hemel. God stak het brandofferaltaar aan. Dat kunnen wij niet doen. Maar wat wij wel kunnen doen, is aan de voorwaarden voldoen. En als je daarin gefaald hebt, kom, spreek met elkaar erover. Laten we zoeken naar wat wil de Heer van jou en mij. Laten we gehoorzaam worden aan het woord van God. Want hij verlangt zijn heerlijkheid te tonen. Snap je nu waarom er vaak zoveel strijd op afkomt? Als wij in gehoorzaamheid ons laten begraven. Zijn heerlijkheid wil hij gaan openbaren. Snap je waarom er zoveel strijd op afkomt? Als we vergeving moeten geven aan iemand. Of vergeving moeten, als we iets fouts hebben gedaan en een ander daarop aan gaat spreken. Dat je hem vergeving gaat vragen, jezelf moet vernederen. Ik heb vaak in mijn eigen leven tot schaamte toe, met zweet in mijn handen, moest ik terug naar mensen. Maar daarna ging ik weg met heerlijkheid. Vrede. En dan kreeg ik nog meer, want je mocht nog getuigen ook. Dan zeg je niet dat het altijd zo is, dat je altijd mag getuigen. Paulus is een voorbeeld, hij werd ook gestenigd. Maar we mogen weten, Gods heerlijkheid in ons leven. Nou, in het verband verder te trekken, dat kunnen we omwille van de tijd ook allemaal niet meer lezen. Maar we hebben gelezen dat Gods heerlijkheid in Leviticus hoofdstuk 9 neerdaalde. God stak het brandofferaltaar aan. En de wet was aan Mozes gegeven, Leviticus 6, vers 13. Daar staat dat het vuur op het brandofferaltaar niet meer mocht uitgaan. Het moest altijd blijven branden. Het is, wij moeten voldoen aan de voorwaarden, wij moeten ons toewijden aan hem om ingewijd te worden. En daarna vraagt God van ons allen, als gemeente, om het vuur van Gods geest te laten branden in jouw persoonlijk hart, maar ook in de gemeente. Vurige broederliefde, zusterliefde komt niet aanwaaien voor elkaar. Hoe snel kunnen er irritaties zijn? Ja, die broeder heb ik lief, maar die broederliefde. Van de goddelijke liefde van Jezus voor ons aan het kruis. Dat is de jager daarnaar. Om er voor elkaar te zijn. Elkaar te helpen. Daar waar iemand misschien ook faalt. Dus het vuur werd aangestoken door God. Gods heerlijkheid in de gemeente. En daarna moest het vuur brandend blijven. Wat lezen we van Paulus? We hebben vers 21 gelezen. De heerlijkheid in de gemeente. Wat lezen we dan in vers 4? Lees mee. Zo roep ik de gevangenen, Paulus, in de Heere, u op. Tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid. God vraagt nederigheid in ons leven. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Dit is een opdracht. En dan komt hij. En u te beijveren om de eenheid van de geest. De heerlijkheid van Gods geest in ons midden. En nou moeten we de eenheid van Gods geest bewaren door de band van de vrede. Het vuur moet brandend blijven in onze harten. Hoe staat het ervoor in ons leven? Eén stap terug tot Jezus. Geef je over aan zijn liefde. Hij wil je helpen als je het niet weet. Geef je over aan hem. Stel niet uit. Als je eens recht moet zitten vandaag. Was je ergens mee worstelt. Kom dan ook naar de broeders en maak het in orde. En met elkaar. Dus door de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof en één doop. Gods woord is zo duidelijk. En dat het mijn verlangen is dat we met elkaar als broeders en zusters buigen voor die majesteit. En zoals Mozes het zei in Leviticus 9. Dit is het woord van de Heer. Luister daarna. Want het zal je goed gaan. Nee, God heeft niet beloofd dat het niet moeilijk kan worden. Maar hij heeft gezegd, in de storm ben ik bij je. In de storm zal ik je helpen. In de storm zal ik zien op wie huis jou, waarop jouw huis is gebouwd. Christus is onze rots. Die niet wankelt. En daar wil ik je vandaag mee bemoedigen. Hou vast aan Jezus. En buig je voor hem. En strek je er naar uit. Ik heb het vanmorgen opnieuw ook weer gedaan met de broeders. Heren, wij willen ons toewijden. Wijd ons in om tot een zegen te mogen zijn. Opdat uw heerlijkheid gezien wordt in de wereld om ons heen. Dat we niet als een doodvogeltje erbij zitten. Maar dat we mogen leven tot meerdere eer en glorie van zijn heilige naam. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader. Ik dank u voor de rijkdom van uw woord. En ik wil u bidden dat u met uw heilige geest in een ieder van ons hart wilt werken. En ik dank u dat u dat wilt, Heere. Ik dank u ook, Heere, dat u verlangt in ons aller hart. Dat die heerlijkheid van Christus geopenbaard ook zal worden. Vader, wilt u ons leren door de Heilige Geest. Om elkaar ook te helpen. Elkaar in liefde te verdragen. Maar ook naar waarheid te wandelen. Heer, ik wil u prijzen. Ik wil u bedanken voor wie u bent. Voor uw liefde, Heer Jezus, zo oneindig groot. Christus Jezus, mijn verlosser, onze verlosser. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Vader, ik wil u echt bidden. Voor de ontmoetingen met elkaar. Zegenen ieder in de naam van uw lieve Zoon, Heer Jezus. Want Heer, ook wij mogen weten in het nieuwe verbond. Als we bij u zijn, met u verbonden. Dat wij net als Aaron het volk zegenden. Dat wij zo ook elkaar mogen zegenen. En tot een zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. Heer, vul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Ja, was ons schoon in uw bloed, Heer Jezus. En vul ons opnieuw met de Heilige Geest. Tot meerdere eer en glorie van uw heilige naam. Amen.